Het thema deze morgen, dat is de God van Israël geneest. En we lezen daartoe een stuk uit 2 Koningen, 2 Koningen 5, vers 1 tot 15. Ik lees voor uit de herziene staatvertaling van 2010. 2 Koningen 5. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Ze was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres: "Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen." Toen ging Naaman zijn heer vertellen: "Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken." Daarop zei de koning van Syrië: "Kom, ga weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen." En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: "Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt." En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: "Ben ik dan God om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij mij zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt." Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is." Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: "Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn." Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei: "Zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me daar niet in kunnen wassen en rein worden?" Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: "Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft: 'Was u en u zult rein zijn.'" Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man van God. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: "Zie toch, nu weet ik dat er op de gehele aarde geen God is dan in Israël." De God van Israël geneest. Of een andere titel zou kunnen zijn: Syrische bevelhebber genezen. Vandaag is het 7 oktober. Voor heel veel christenen in Nederland wordt er speciaal gedacht aan Israël. In dit gedeelte in het Oude Testament, wat zich in Israël afspeelt, zien we ook een hele bijzondere toepassing voor deze Israëlzondag, denk ik. De God van Israël. Het eerste wat ik wil zeggen over dit gedeelte, het getuigenis van een jong meisje. Dat begint in vers 1. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst. Want door hem had de Heer een overwinning aan Aram geschonken. Naaman, de bevelhebber van Syrië, is een zeer succesvol man. Er staat dat hij zeer gezien was bij zijn heer en stond in hoge gunst. Bij de koning, zijn heer. De reden, door hem had de Heer een overwinning aan Aram geschonken. Een machtig man, een militair, de opperbevelhebber van de Syrische strijdkrachten. Naaman speelt het klaar om de vijand te verslaan vanwege zijn moed en zijn strategie, zijn slimheid. Hij is daarom heel erg gezien, populair en speciaal bij de koning. Staat hier in een goed blaadje, de koning van Aram, de koning van Syrië. Maar, ondanks zijn geweldige positie, zijn faam, zijn eer, heeft deze man een probleem. Want vers 1 besluit met, maar deze man een krijgsheld was. Melaats. Met al zijn plussen. En dat waren er heel veel. Had hij één verschrikkelijk minpunt. Zijn gezondheid. En alles leek te gaan tuimelen. Melaatsheid, een besmettelijke ziekte. En juist in die tijd betekende dat afzondering. Het was een meedogenloze ziekte. Je stond helemaal buiten de maatschappij en het was ongeneeslijk. In Israël werden regels toegepast, in het Oude Testament vind je die, om daarmee rekening te houden, om daarmee te kunnen leven. Althans in die maatschappij van die tijd. Nu, als iemand ernstig ziek is in je vriendenkring, dan leef je uiteraard heel erg mee. En dat zien we ook in dit gedeelte. Iedereen rondom hem lijkt wel betrokken te worden. Zijn vrouw, zijn dienaren, alle soldaten. Iedereen leeft mee. Wat te doen? Iedereen denkt mee. Dan lezen we in vers 2 iets over een jong meisje. De Arameërs nu waren eens in benden uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd. Ze was in dienst van Naamans vrouw. Een jong meisje dat gevangen genomen werd tijdens de aanvallen op Israël. Zij komt in dienst notabene bij de vrouw van Naaman. En dit meisje bevindt zich in grote moeilijkheden. Ver weg van haar vaderland. Nu slavin bij een vreemdeling. Maar, het is nog een maar, net als bij Naaman, maar dit meisje gelooft in de God van Israël, de levende God. Blijkbaar is ze niet opstandig, althans wat ik uit het verhaal, uit de geschiedenis kan halen. Ze doet haar werkzaamheden, wat van haar gevraagd wordt. En ik ben ervan overtuigd dat haar leven een getuigenis was. Ook zij wordt geconfronteerd met de nood van Naaman en ze leeft mee, ze denkt mee. Maar ze zou zo anders kunnen reageren. Ten slotte was het Naaman die verantwoordelijk was voor haar slavernij, haar ellende, problemen en haar moeilijke situatie. Hij was verantwoordelijk voor haar ontvoering. Maar op een dag zegt ze spontaan wat zij van de situatie vindt. Vers 3. En zij zeide tot haar meesteres: och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatschheid verlossen. Het klinkt zo eenvoudig, het klinkt zo simpel. Maar het was zo echt. Zij kent de oplossing, dit kleine meisje. Kinderen zijn belangrijk. Jongeren zijn heel belangrijk, natuurlijk. Kinderen zijn belangrijk in Gods ogen. En het gaat zelfs nog verder. Laat de kinderen tot mij komen, zei de Heer Jezus in een van de evangeliën. Nu met het getuigenis van deze opmerking van dit meisje gebeurt iets verbazingwekkends. De vrouw van Naaman merkt haar woorden op. En dat meisje spreekt eigenlijk alleen maar een verlangen uit. Misschien kun je zeggen het was een gebed. Maar dit meisje heeft levend geloof. Zij gelooft dat de God van Israël de macht heeft om in te grijpen in deze situatie. En hij kan daarvoor zijn knecht Elisa gebruiken. Alle ingrediënten voor de oplossing voorhanden. Een concrete oplossing. Klein meisje, een jong meisje. Vers 4. Toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mee. Naaman zegt dat. Of dat gaat over Naaman die dat doet. Zo en zo heeft het meisje uit het land van Israël gesproken. Naaman neemt dat getuigenis van het jonge meisje heel serieus. De bevelhebber gelooft zonder meer de woorden van dit jonge meisje. En hij deelt het zelfs mee aan de koning. Het tweede wat ik zie in dit hoofdstuk: de boodschap aan de koning van Israël. En de koning die neemt dit heel serieus op. Hij schrijft zelfs een brief aan de koning van Israël. Wat een gevolgen ontstaan er door dat eenvoudige getuigenis van dit jonge meisje. Vers 5 lezen we. De koning van Aram zeide: welaan, ga heen. Ik wil een brief aan de koning van Israël zenden. De Syrische koning gaat tot actie over. En de zaken versnellen zich. Als iemand op niveau zich mee gaat bemoeien, meestal komt er beweging in. En dat gebeurt hier ook. Naaman gaat op reis. En vers 5 lezen we verder. Zo ging hij heen en nam met zich 10 talenten zilver, 6000 sikkels goud en 10 bovenklederen. Een royaal geschenk neemt hij mee. En dan staat er vers 6a. Hij bracht aan de koning van Israël de brief. Even pauzeren daar. Nu, even de situatie. Je moet wel bedenken dat deze twee landen met elkaar in oorlog zijn. Precies zoals vandaag. Israël en Syrië zijn vijanden van elkaar op dit moment. Iran, de aartsvijand van Israël, probeert via Syrië Israël aan te vallen. En wat er gebeurd is, ze proberen via Hezbollah precisieraketten te transporteren richting Libanon om Israël te kunnen aanvallen. En Israël heeft een reeks bombardementen uitgevoerd. De meeste niet formeel erkend, sommige wel. Om dat transport van die raketten te onderscheppen. Ongelukkigerwijs is een Russisch vliegtuig neergestort, een Ilyushin. Met 15 mensen aan boord zijn omgekomen, militairen. En Rusland was woedend. En Israël wordt de schuld in de schoenen geschoven. Rusland heeft nu S-300 verdedigingsraketten geïnstalleerd in Syrië. De oorlogssituatie escaleert. Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt. Hier in de Twee Koningen zie je in wezen dezelfde gebeurtenissen. Deze koning, hij probeert een belangrijke boodschap te communiceren in deze oorlogssituatie notabene. Maar geen kanalen voor een ten gevolge van de recente oorlogshandelingen. Hij schrijft een eenvoudige brief. In vers 6 lezen we, waarin geschreven stond: nu dan, zodra deze brief u bereikt, zie, ik zend mijn dienaar Naaman tot u, tot de koning van Israël dus, Achab, opdat gij hem verlost van zijn melaatsheid. Nu, normaal gesproken hebben landen diplomatieke betrekkingen. Is een ambassadeur met zijn staf. En daar worden de contacten gelegd. Daar wordt de weg vrijgemaakt. Maar in deze situatie was daar niets van te vinden. Geen diplomatieke betrekkingen. Precies zoals vandaag. Zo'n gevoelige situatie vraagt om, roept eigenlijk en schreeuwt om problemen. Maar deze koning van Syrië, de nood is zo groot. Hij stuurt eigenlijk alleen maar een superkorte brief. Wat lezen we, vers 7. Hoe reageert de koning? Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn klederen en zeide: ben ik Gods om te kunnen doden en levend te maken, dat deze man een boodschap tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te verlossen? Hoe haal je het in je hoofd? Voorzeker, let op, ziet, hij zoekt een voorwendsel tegen mij. Achab denkt dat hij slim is, dat hij de truc doorziet. Hij zag de dochter en verwacht oorlog. Wat een tragedie. Hij is beledigd en hij zit er volkomen naast. De koning scheurt zijn kleren, dat is een formele daad. En vrij snel natuurlijk wordt Elisa, de profeet, geïnformeerd. Het derde aspect dat ik wil belichten. Het woord van de profeet Elisa. Het woord van de profeet Elisa. In vers 8 lezen we: zodra Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, zond hij tot de koning de boodschap. Waarom hebt gij uw kleren gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, opdat hij weet dat er een profeet in Israël is. Elisa begrijpt de werkelijke nood. En wat je in dit vers ziet, Elisa is een man van God. Hij leeft in verbondenheid met zijn God. En hij reageert op een zuivere manier. Hij vermaant de koning. En hij corrigeert de koning. Deze profeet brengt duidelijkheid. Dat is wat er gebeurt als je de Bijbel gaat openen. Dan komt er duidelijkheid. In de verwarring die er soms kan zijn. In persoonlijke omstandigheden. Maar ook nationaal en internationaal. Als de Bijbel opengaat, wat gebeurt er dan? Het openen van die woorden verspreidt licht. En het geeft de onverstandigen inzicht. Je gaat de dingen zien. Je gaat de dingen verstaan. En het lijkt allemaal eenvoudig te worden. Het klaart op. Dat is wat de Bijbel doet. Als je de Bijbel leest, dan klaart het op in je leven. Ik denk aan iemand van de navigators, Boukje Doornenbal. Hoe oud is ze? 86, meen ik. Ongeveer. 90? Ik denk 90. Navigator is een geweldige beweging. Ik ben geloof gekomen via de navigators. Maar zij heeft gewerkt binnen de navigators en ze is oud, zeg maar, ze kan niet veel meer. Maar jonge mensen komen naar haar toe. En dat was een interview wat ze lazen. En in visie, meen ik. En de laatste vraag was nog even. Wat is je advies? Wat zou je willen adviseren? Ze zei dit. Lees de Bijbel. Lees de Bijbel en voed je met Gods woord. Dat was haar antwoord. Lees de Bijbel. Als het woord van God in je leven begint door te dringen. Er staat niet voor niks dat het rijkelijk in u zal zijn. In Colossenzen. Als het woord van God je leven gaat vullen. Dan gaat het levende woord van God gaat werken. Het is levend. Het is krachtig. Het heeft scheppende kracht. Dat doet Elisa. Hij is een profeet. Hij brengt Gods woord. Hij brengt duidelijkheid. Op een of andere manier wordt Naaman ingelicht over de situatie, denk ik, dat hij naar Elisa kan gaan. En dan lezen we in vers 9. En Naaman kwam met zijn paarden en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. Hij kwam er zo de straat in rijden. En hier zo in de Koestraat. Met zijn karavaan. Nou. Misschien kun je je voorstellen wat er gebeurt. Stel je voor dat die karavaan hier zo komt aanrijden. En ja, Elisa hoort hem natuurlijk al lang aankomen. Paarden en wagens, dat maakt herrie. Elisa rent meteen naar de entree van zijn huis. En doet de deur open van die hooggeplaatste persoon. Aan het vertoon te zien, geweldige eer deze man hier te ontvangen. Nee, helemaal niet. Wat doet Elia wel? Hij gaat zelfs niet naar de deur. Hij stuurt een bode. Vers 10. Elisa zond een bode tot hem met de opdracht, ga heen. Hij stuurt een bode met een eenvoudige boodschap. Ga heen en baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn. Een heel eenvoudige opdracht. 7 keer kopje onder in de Jordaan. Dat kan iedereen. Dan zul je volkomen genezen zijn. De dienstknecht zegt de dag en behoedzaam sluit hij de deur. Het 4e, de gehoorzaamheid van de opperbevelhebber. Hoe reageert Naaman? Hij is furieus. Hij is woedend. En er staat een heel verhaal eigenlijk in vers 11. Toen werd Naaman toornig. En ging heen, terwijl hij zeide, zie, ik dacht bij mezelf, hij zal zeker naar buiten komen, daar gaan staan, de naam van de Heer, zijn God aanroepen, en zijn hand over de plek bewegen, en zo de melaatsheid wegnemen. Naaman heeft een concept in zijn hoofd. Hoe God hem zou moeten genezen. Maar je kunt de soevereine God nooit dicteren. De schepper van het oneindige heelal. Wat je ziet bij Naaman, hij heeft zijn eigen structurele ideeën. Hij is gewend aan plechtigheden. Aan officiële gelegenheden. Aan recepties. Aan vertoon. Daar leeft hij van op. Wat hier gebeurt, in diepste wezen verwerpt hij de eenvoud van het geloof. Hij verwerpt het principe van geloof. En dus haakjes, we kunnen Gods zegen missen door Gods methode af te wijzen. Het is heel eenvoudig om Gods zegen te missen. Je kunt als je Gods methode afwijst, wat hier eigenlijk gebeurt. Hij was bezig de zegeningen af te wijzen. Hij was boos. Hij werd kwaad. Nu even naar 1 Korinthe 1 om het iets toe te lichten. Wat is Gods methode? Hoe werkt God? Zijn lied dat heet God Moves in a Mysterious Way. God werkt op een geheimzinnige wijze, een geheimnisvolle wijze. In 1 Korinthe 1 lezen we een paar versen. Dat gaat over de boodschap van het kruis, het woord des kruises, vers 18. Ik lees het in vers 7. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Het woord des kruises, Gods methode, zegt Paulus, is de kracht van God. En dat is dan logisch. Gods methode is het meest krachtige middel. Menselijke methode falen. Mijn methode kan falen. De methode van Naaman zou falen. Zou niet werken. Het zou geweldig zijn, dat vertoon. Prachtig. Schitterend. Wat mooi. Wat een manifestatie. Wat spectaculair. Het ging niet werken. Het ging niet werken. De eenvoud van het geloof zou gaan werken. Zonder geloof is het onmogelijk om God een plezier te doen. Welgevallig te zijn. Naaman zegt verder in vers 12. Terug naar 2 Koningen 5. Zijn de Abana en de Parpa, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden? Daarop wendde hij zich om en ging heen in grimmigheid. Hij was woest. Voor hem was het afgedaan. In de Jordaan, die miserige stroom. Als u in Israël geweest bent, dan weet u dat de Jordaan op dit moment is een hele smalle rivier. En de eeuwen daarvoor was hij groter. In de tijd van Jozef was hij zeker groter. Maar hij is langzaam maar zeker kleiner geworden. Een miserige stroom. Toch beter in de Rijn of in de Donau. Of de rivieren die hij zo fijn vond bij Damascus, die hij kende. De Abana en de Parpar. Maar deze Naaman heeft een aantal dienstknechten die echt om hem geven. Die echt een zorg voor hun meester hebben. Ze houden van hem. En ze proberen hem te overtuigen. Misschien hem op andere gedachten te brengen. En misschien hem nog eens te laten heroverwegen. En dat zien we in het volgende vers. Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden: mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zoudt gij dat dan niet doen? Ze hield een pleidooi. Mijn vader, zeiden ze tegen hun meester. En de Luthervertaling van 1912 zegt: lieber vader. Duits is natuurlijk anders klinkt dan het Nederlands. Liefdevolle vader, letterlijk vertaald. Als er nou iets ingewikkelds was, als u nou iets moeilijks moest doen, iets wat de aandacht opeist, iets wat je moet doen nadenken, je moet er je hersens voor gebruiken, je moet intellectueel zijn, zou je dat niet doen? Zo proberen ze hem te overtuigen. En nu zeggen ze: ja, eigenlijk is het niet zo moeilijk. Geloof. Huh? Was je en word gereinigd. Geloof gewoon. Het punt is, we eren God als we hem vertrouwen. Nooit gemerkt in je eigen leven? Als je iemand die echt vertrouwt, dan ervaar je dat als een eer. Als iemand je beschouwt als zijnde integer, misschien je collega's, dan is dat een geweldige eer waar je stil van wordt. Maar als wij in God geloven, als we hem volledig vertrouwen, als we het aandurven om het onmogelijke te doen, om hen in verloren omstandigheden ons aan hem vast te klemmen en door dik en dun de weg met hem te gaan, dan eren we hem. We verheerlijken de God des hemels. Nog even terug naar 1 Korinther 1. 1 Korinther 1, ik las eigenlijk maar één vers. Maar ietsje verder staat er, vers 26, 1 Korinther 1, vers 26. Ziet slechts, broeders, wat gewaard, toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele invloedrijken. En niet vele aanzienlijke. Hé, dat spectaculaire. Dat was er helemaal niet toen ik tot geloof kwam. Toen ik in diepste wezen mijn knieën boog voor de Heer Jezus Christus. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren. Hier is uitverkiezing. Uitverkiezing, de Bijbelse uitverkiezing. Wat God van plan is, heeft te maken niet met de redding. Wat God van plan is, heeft te maken met de roeping, met het leven wat ik mag leiden. Heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is. Wat zoekt God? Dat wat niets is. Wat zichzelf wegcijfert. Wat de weg van zelfverloochening durft te gaan. Discipelschap. Terug naar Naaman. Zijn dienstknechten hebben in de gaten dat hier een tragedie zich kan ontwikkelen als hij hier niet op ingaat. Naaman aanvaardt hun pleidooi. Is het niet fijn als je vrienden rondom je hebt die je de waarheid durven te zeggen? En die dat doen op een hele liefdevolle manier. Niet al te rauw. Dat is zo moeilijk te incasseren. Maar op een liefdevolle manier. De waarheid zeggen. In liefde. Dat is wat deze mensen doen. En Naama aanvaardt het. We lezen in vers 14. Dus daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan. Naar het woord van de man van God. De boodschap van God werd aanvaard. Gods woord werd geloofd. Meer niet, maar ook niet minder. En zijn lichaam werd weer gezond. Als het lichaam van een kleine jongen. En hij was rein. Geloof. Naar het woord van de man Gods. Wat zegt de Bijbel? Geloof ik de Bijbel? Geloof ik Gods woorden die tot mij komen? Het 5e en laatste. Het getuigenis van de opperbevelhebber. Het getuigenis van de opperbevelhebber. Wat een dramatische verandering zien we in het leven van deze Syrische generaal. En het was alleen door geloof. Dat zei Luther ook weer. Rechtvaardiging door het geloof alleen. Was dat niet zijn zware verklaring die galmde over Europa? Rechtvaardiging, de goede werken. Hoe kan ik rechtvaardig worden voor een heilig God? Hoe kan dat? Luther van de weg. Door het geloof. Geloof in Heer Jezus Christus. En je wordt nooit teleurgesteld. Vers 15. Daarom keerde hij terug tot de man Gods, hij zelf. Met zijn gehele gevolg. En bij hem gekomen ging hij voor hem staan. Ja. De complete optocht. Die kwam terug. Van de Jordaan naar het huis van Elisa. De paarden, de wagens, de geschenken hadden ze bij zich, alles. Een gepaste plechtigheid. In de stijl van Naaman, maar wel op het goede moment. Ze stellen zich op voor de profeet Elisa. Wat is zijn verklaring? Zie, nu weet ik dat er op de gehele aarde geen God is, behalve in Israël. Probeer even te verplaatsen in de tijd van toen. Denk even aan de omstandigheden in Syrië zoals ze nu zijn, in het Midden-Oosten. Dat er een getuigenis klinkt in Israël. En dat dat getuigenis komt uit de mond van de Syrische opperbevelhebber van nu. Met zo'n verklaring over de God van Israël. Nou, dat is Gods verlangen. Dit is het Oude Testament, maar het evangelie klinkt in het Oude Testament. En er zijn meer gebeurtenissen in het Oude Testament waar dat plaatsvindt. Ik denk aan Jona, Nineveh. Duizenden kwamen tot geloof. En ik denk later, toen de zendingsopdracht begon te werken. De grote opdracht begon te werken. Het evangelie klonk over de hele aarde. Het getuigenis. Wat was het getuigenis? Het is het getuigenis van de Gods van Israël. Een Syrische bevelhebber verheerlijkt God. Wat doen wij, heidense mensen, want de niet-Joden, dat zijn de heidenen, niet-Joodse mensen verheerlijken God. We doen hetzelfde. We erkennen. Erkent dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Psalm 100. En niet geen sinds wij. De schapen die hij wijdt. Gaat met het loflied zijn poorten in. Zijn voorhoven met lofgezang. Loof hem. Prijs zijn naam. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ik wil besluiten met een machtig vers in de Bijbel. En ik heb dat nog nooit gehoord. Ik lees het alsof ik het nog nooit gehoord heb. Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad. De mensheid, de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er een ieder die in hem gelooft. Niets verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Geloof. Gods methode. Geloof, Gods methode voor de redding. Geloof, Gods methode om Gods plan te verstaan en te ontdekken en te leven en te wandelen met de God van Israël. Amen.